Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zit. Vandaag hebben we een gast die al op jonge leeftijd haar stem leende aan zowel achtergrond als hoofdpersonages in series en films. Marie van den Boogaard maakte haar eerste stappen in de studiowereld en heeft sindsdien indrukwekkende projecten op haar naam staan. Van het vertolken van de stemmen in kleine studio's tot voice-overs en vertalingen voorzien voor onder andere Netflix en Disney. Ze heeft het allemaal gedaan. We zijn alvast heel benieuwd hoe heel dat traject tot stand is gekomen. Dus bij deze, welkom Marie.
Hi.
Goedendag. De intro was al juist. Oké,
kijk.
Voordat we beginnen, ik en de Glenn, wij doen foto en video. Maar eigenlijk over voice-overs en vertalingen kennen wij eigenlijk heel weinig. Dus misschien moet je een keer zo kort zeggen wat dat is, voice-overs en vertalingen, wat dat inhoudt. En dan kunnen we een beetje er dieper op ingaan.
Yes. Ja, dus concreet, of hetgeen waar ik het meeste ervaring mee heb, is in de studiowereld eigenlijk ja, een productiehuis in Vlaanderen. Die krijgen een film binnen of een project en die gaan dan een aantal mensen zoeken daarvoor, concreet voor casting. En dan worden daar mensen opgezet om die Vlaamse versies eigenlijk ja, te voorzien van een stem. Dat kan iets muzikaal zijn, maar dat kan ook dialoog zijn. Dus ze zoeken echt heel targeted. Ja. Meer kinderstemmen of meer volwassen stemmen of bepaalde stemkleuren die daar geschikt zijn om die rol te vervullen. Dus dat is echt na synchronisatie eigenlijk.
All right. Ja. En een van de dingen dat jij, of waarschijnlijk misschien het meeste doet, is dubbing.
Ja, ondertussen wat minder hoor.
Wat minder, ja.
Is al even geleden ondertussen, maar dat is een periode wel het meeste van mijn werk geweest.
Ja. Ja.
Nu, de laatste 2 jaar is het meer vertalen.
Ah ja, oké.
Okay. Ja.
Ja, over dat dubbing, ja, dat vind ik zelf wel iets interessants, omdat het zoiets is, ja, in Duitsland en Frankrijk is dat super normaal. Mm-hmm. Na elke film of serie wordt daar gedubt. Terwijl hier is dat zoveel meer animatiefilms. En ja, volgens mij ken je niet echt veel andere dingen dat zo gedubt worden.
Ja, er wordt ook veel. Er worden wel wat live actions en zo. Ook nog altijd van Vlaamse versies voorzien. Maar wel veel minder, heb ik de indruk, dan vroeger.
Ja.
Of misschien was het gewoon omdat als je klein waart, dat je ook veel meer naar Vlaamse versies.
En live actions, wat bedoel je daar dan juist?
Dingen zoals ja, Harry Potter bijvoorbeeld.
Oké.
Ja, echt gewoon met echte acteurs.
Ja.
Ja.
Ja, het ding is ook zo, in het buitenland wordt dat echt 10 keer meer gedaan. En dat voelt mega geforceerd
ja,
aan.
Ja.
Hoe komt dat, denk je? Dat ook hier zo minder gedaan wordt?
Goh, ik weet niet. Misschien heeft dat wel puur met het Engels op zich te maken of zo. Hoe dat het Engels zich verspreid heeft of zo door de jaren heen. Dat in sommige landen gewoon nog veel minder aanwezig is. En dat daar de keuze om het in de taal van het land te doen veel voor de hand liggender is dan echt gewoon met een vertaling te werken of zo.
Ja.
Ja.
En dan die vertaling, dat is dan puur
ondertiteling, ja.
Ook zo bij dat dubben, is er eigenlijk een verschil tussen... Want in het buitenland valt dat heel hard op.
Mm-hmm.
Is er een verschil tussen goed en slecht dubben?
Goh, dat vind ik een moeilijke. Ja, I guess.
Heb jij dat niet door, als je zoiets hebt van amai, dat is echt slecht gedaan?
Ja, maar soms kan dat ook wel met de mix te maken hebben of zo. Hoe dat de audio, hoe dat de bewerking achteraf is gebeurd. Daar ken ik zelf nu iets minder van. Maar hoe iemand iets inspreekt, ja, dat wordt meestal met een regisseur gedaan op het moment van de opname zelf. En ja, als die regisseur zegt, het is goed, dan wie ben ik, hè?
Ja,
ik kan misschien zo, ik kan soms wel het gevoel hebben van, als ik naar iets kijk, dat ik dan misschien zou beoordelen als slechter gedubt.
Ja.
Dat ik dan misschien een rare keuze vind of zo,
qua
stem.
Ah, oké.
Op dat personage of zo. Als je weet wie het origineel personage heeft vertolkt.
Ja. Want ja, dat proces, misschien moet je dat eens uitleggen. Dat is ook wel, zoals je zegt, van ja, dat is raar als je weet dat dat echt personage is. Moet jij die films of series op voorhand zien en...
Nee, meestal niet. Als je wordt gecast, als ze zeggen van hé, we hebben een nieuw project en we willen heel graag u laten komen op casting, dus je hebt de rol dan nog niet, je komt gewoon eigenlijk langs in de studio, dan krijg je ook gewoon ter plekke... dit is de passage dat jij moet inspreken en inzingen voor ons. Je krijgt even het origineel te horen om je een beetje te plaatsen qua acteren. Want vaak, zeker als het voor animatie is, gaat het ook wel echt over dat je het goed moet vertolken of belichamen qua stem of zo. En dan is het echt on the spot. Gewoon, ja.
Amai. En hoe verloopt dat dan verder, dat proces? Want die casting bijvoorbeeld, hoe komen die bij u uit?
Ja, ik heb dus nu wel al een tijdje geen voice-over meer gedaan. Toch zeker niet voor film. Omdat ik ook vertaal, ken ik zo een klein beetje het verloop daar ook van. Ja. Hoe dat voor de acteurs echt is of kan gaan. Daarna krijgen die gewoon een bericht of ze het al dan niet hebben. En als ze het hebben, dan worden die ingepland. Maar dan is het ook meestal dat het gewoon on the spot is. Hè? Dat je wel een... afhankelijk van het belang van je personage krijg je misschien een beetje info op voorhand, maar je moet weten dat dat materiaal, dus die teksten en die audio en die videobeelden, dat is allemaal super beveiligd. Hè? Dus Je moet daar echt... Als vertaler moet je ook een confidentiality agreement dat je moet tekenen. Je moet heel, heel secuur met je materiaal omgaan. Niemand mag dat weten tot het moment dat productie zegt van oké, de trailer komt uit en dan ben je al x aantal maanden verder. Dat is allemaal wel redelijk secret.
Ja, zo, is dat ook zo? In series hoor je vaak dat mensen dan die lezingen doen en dat die daarna ook zo die scripts moeten laten verdwijnen, als in deleten.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat gebeurt, ja. Dat wordt echt gewoon heel... heel nauwkeurig en heel secuur mee omgesprongen.
En is dat bij
zeker
alle...
voor Disney.
Ja, ik wou juist zeggen, is dat bij alle grote producties? Of is dat eerder als je dan echt al zo Disney...
Disney, de Walt Disney Company, die doen dat wel echt elke keer. Dat je een soort van, moet ik het zeggen, 15 minuten zo een video moet bekijken. En dat je wordt eigenlijk echt ondervraagd op een virtuele weg. Maar dat is niet persoonlijk. Hè?
Nee.
Gewoon iedereen die aan dat project meewerkt of die dat moet doen, die training dan, wordt daar gewoon aan onderworpen. En je keurt dat gewoon goed.
En wat bedoelde gewoon, met die video juist?
Ja, dat is eigenlijk een training om te checken of dat je al de punten dat zij... hoog in het vaandel dragen, als zij het belangrijk vinden, dat je begrijpt dat je het ook effectief begrijpt. Ja. En dat je geen filmpjes gaat maken tijdens je making-of of zo, tijdens je proces. Dat je dat allemaal binnen de perken houdt. En
dat is ook zo van die vreemde puntjes. Allee, dat is niet echt vreemd, maar dat er zo in staat dat je zegt van amai, zelf dat mag ik niet doen.
Ja, zeker wel. Dat je even zo wel slikt van dan moet je dubbel voorzichtig mee zijn of zo. Omdat natuurlijk, er wordt veel meer gehackt en er circuleert veel meer. Dus al die programma's, dat is allemaal om echt alles nog veel meer te lokken.
Het is niet dat jij een WeTransfer krijgt, maar hier is...
Nee, hell no. Het is allemaal heel, heel beveiligd. Ja. Ja.
En hoe zijn die eigenlijk bij... Allee, hoe zijn er daar geraakt? Want ik weet nu niet, ik ken er echt niks van. Hè? Dus zijn er in Vlaanderen dan, want ik denk dat aan Vlaams, dat is nog iets anders dan Nederlands.
Ja, klopt.
Is daar een grote pool van mensen die zo voice-overs doen? Of
er is een hele grote pool, maar die is wel... ze kijken wel meestal veel intern. En wat er op dat moment al happening is, gaan ze vaak binnen dezelfde pool van mensen... zoeken. Ik ben daar op een bepaald moment gewoon ingerold.
Ja.
Als ik echt klein was, ik denk dat ik misschien... het eerste project was ik 12 of zo, wat vrij jong was. En ik was eigenlijk toen nog niet echt met zang of met zo'n fascinatie voor stem of vertolking bezig. Maar mijn mama heeft mij eigenlijk gewoon zo mee op sleeptouw getrokken van ik ben een film aan het vertalen of aan het regisseren op dat moment, dat weet ik nu niet meer zo goed. Maar, en dat was met een aantal andere kinderen in die studio. En ik weet dat ik samen met mijn zus ook... En ik weet dat ik dat toen wel heel leuk vond. Ik vond dat wel heel spannend en tof. En ik dacht van, amai, dat wil ik wel nog eens doen. En dan heeft het nog 2 of 3 jaar geduurd. En dan was het peperbollen.
Ja.
En heb je dat nog kind?
Ja, dat ken ik. Dat waren vragen.
Net over uw leeftijd. Ik was van zauzen.
Ja. Wow, zo jong ben ik niet.
Maar peperbollen was zo het tweede grote voor mij. Er was natuurlijk niks muzikaal aan.
Nee.
Maar dat heb ik 2 seizoenen gedaan en dat was dan echt een van de hoofdpersonages.
Ja, wie was dat? Vertel een keer. Want ik heb dat gezien, maar ik weet daar niet meer 100%.
Ja, dat is natuurlijk allemaal met andere acteurs van de zoveel tijd.
Ja.
Andere kinderen, andere jongeren. Ik was op dat moment Jelis, denk ik. Een Turks meisje.
Okay.
Ja. En ik vond dat wel echt ook een hele, hele leuke periode. Want je zit dan in je studio en dan gaan ze zo... Ja, kan het wel eens zijn dat er in een andere studio, in een andere opnameruimte, iets anders bezig is. En dan zeggen ze, ja, zeg, we hebben even rap een lachje nodig op deze punt. Ja, maar die kunnen even komen. En dan was dat zo in Shrek 3, dat ik dan zo een of andere ogre child even aan een lachje voorzien. Dan kan ik me wel herinneren dat ik dat echt heel grappig vond, hoe dat allemaal zo heel organisch en losjes verliep. En daar heb ik dan zo wel mijn eerste... ja, ervaringen in ja. gehad of zo.
Maar dat is ook zo, niet niks, hè, de peperbollen? Of, allee.
Ja, dat was vrij groot.
Ja, en hoe, dat is echt doordat jij in die wereld al zat?
Ja, ik zeg het, ik ben altijd veel met muziek bezig geweest, sowieso. Mijn mama is daar ingerold nadat zij een rol heeft ingesproken voor Tarzan. Zij heeft toen de mama, denk ik, gespeeld, Kala.
Ja.
En dat is voor haar, heeft dat eigenlijk die deuren geopend van de studiosector. En dan ja, later heeft dat voor mij ook gewoon opportuniteiten gebracht. Ik heb wel lang een beetje zo imposter syndroom gehad, omdat dat niet iets was dat ik dacht van, ah ja, dat gaat nu echt mijn pad zijn of zo. Maar gewoon omdat ja, mijn mama was bezig met projecten en je begint wat jobjes te doen en je raakt er binnen. Ik krijg heel vaak vragen van, ja, en hoe doe je dat? En dan een portfolio, en moet je dan zo je inschrijven op een database? En ik zei, ik heb dat eigenlijk allemaal niet zo moeten doen. Dat is eigenlijk heel erg vanzelf gegaan en gewoon geprobeerd. En ze blijven nu terugvragen en ja.
En zijn er wel echt, allez, kun je dat, want jij zit er nu wat ingerold, maar kun je, ik zeg nu, ik heb echt een goede stem, maar als ik nu zeg van, ja, ik wil dat ook gaan doen, hoe doe je dat dan?
Ja, je zou je wel kunnen aanmelden op... een site van een van de productiehuizen die dingen produceren, hè, die animatiefilms produceren of andere dubbingprojecten, kun je wel mailen of surfen naar de site en dan zeggen van oké, ik schrijf me in op een database en dan kun jij een paar demo's insturen. Altijd. Ja.
All right, cool. Ja.
Maar of dat daar echt concreet iets uitkomt, ja, daar is nooit een belofte in of
nee,
zo.
Nee. En hoe kun je eigenlijk verbeteren als zo... voice-over acteur of actrice?
Ik denk, maar dat vind ik dan met zang ook zo, of allee, met muziek in het algemeen, in het begin veel luisteren gewoon.
Oké.
Luisteren, pauzeren, proberen na te doen, kijken wat er verandert. Want vaak heeft dat met de mondstand te maken, of de emotie, of de intentie, of de intensiteit waarmee dat je iets moet inspreken. Maar vooral veel luisteren. Dat sijpelt je oor binnen en je gaat dat dan wat nadoen. En uiteindelijk kun je de dingen wel een beetje je eigen, ja, eigen maken.
Oké. Want dat heb ik nu met een intro niet gezegd, maar je bent ook zangeres. Ja. Je hebt een plaat uit, hoorde ik van er juist.
Klopt, ja.
En zijn dat dingen dat je eigenlijk al vroeger deed dan die voice-over dingen?
Ja, nu zang is ook later gekomen. Zo, ja. Voor mij echt pas rond mijn... 16, maar laten we zeggen, eigenlijk pas 18, 19 gekomen dat ik dat echt zo ben gaan doen. Zo. Dat ik echt, want ik heb eigenlijk altijd eerst piano gespeeld. Maar ik was wel rond mijn 16 wel heel veel met vertalen bezig. Dus dat is dan ook grappig dat dan zo later in mijn professioneel leven nog een beetje terug op mijn pad is gekomen. Ik deed dat gewoon omdat ik dat leuk vond om te doen. Ja. Dus ik vertaal dan zo nummers van Coldplay en andere...
Fleswater popte. Her excuses.
Coldplay, oké, sorry.
Voilà, gejudged door Fleswater.
Nee, maar ik vond dat... Of nummers van Adele of zo. Hè. Adele, die een zotte debuutplaat had uitgebracht op dat moment. Dan was ik 15 of 16. En ik, nou, nummers vertalen, gewoon mee bezig zijn. En
van het Engels naar het Nederlands.
Van het Engels naar Nederlands, ja.
Oké. Want dat is ook al een verschil in. Hè? Want ik had nu bijvoorbeeld... Ik had uiteraard uw portfolio gezien. En daar stond een nummer bij van Frozen.
Ja.
Dat gedaan was.
Ja.
En jij hebt dan die vertaling gedaan? Ja. Of... En het grappige was ook wel dat iemand had geschreven in de comments... Dit is veel beter dan de Nederlandse versie.
Ik vond dat een groot compliment, maar ik vind dat is heel subjectief. Hè? Je weet ook, van het moment dat je gaat vertalen, dan ga je eigenlijk al ondervertalen. In de zin dat het kan nooit zo goed zijn als het origineel.
Ja.
Ik ben er echt rotsvast van overtuigd.
Okay.
Maar dat zet mij niet in de positie van dat ik dan mij minder ga... dat ik er minder hard aan zou gaan werken of zo. Maar ik weet dat gewoon al, van die feedback dat zou komen, of de commentaar van kijkers of zo... Er gaan altijd wel mensen tussen zijn die zeggen van, oh, die zin of oh, dat woord. Of...
Ja, maar dat is ook, dat is niet letterlijk vertalen, hè? Want je hebt je melodie en je klanken en zo zullen wel overeen moeten komen met dat origineel. Mm-hmm. Maar de boodschap van dat lied moet eigenlijk nog hetzelfde zijn, maar
ja, klopt.
Dat is geen makkelijke job, toch?
Nee.
Is dat dan echt dat je met een woordenboek ernaast zit, of hoe werkt dat?
Ik werk nooit echt op exact dezelfde manier, want met sommige nummers, door ze gewoon al te beluisteren, vind ik al een soort van melodie als ik dan nadenk hoe dat letterlijk vertaald is. En dan denk ik, oké, dat ga ik al opschrijven. Of zo. Soms begin ik heel fragmentarisch te werken. Andere momenten ga ik echt eerst gewoon de tekst helemaal letterlijk vertalen en dan kijken van, oké, hoe zeg je deze zinnen in het Vlaams meer metaforisch? Of waar kunnen we meer vrijheid in nemen? Waar mag het? Want er zijn gewoon superveel regels aan verbonden. Ja,
zoals? Wat nog?
Heel vaak staat er in een script, in een tekst staat er note rhyme. Dus dan worden woorden onderstreept. Echt bijvoorbeeld een regel. En dan de eindrijm is dan, die moet gerespecteerd worden in de derde regel ook. Dus
zo
1
A,
en 3,
B,
2
A,
en
B,
4.
Ja, ja, exact. Zo, ja.
Exact. En dan weet je al van, ja, ik hang eraan. Hè, want ik moet zien dat dat qua klank goed is. En als dat personage op dat moment onscreen is, moet dat ook gewoon kloppen met de mondstand. Zoveel mogelijk, zoveel als je kunt. En als je al gewoon puur denkt van het Engels, you, naar het Vlaams wordt dat gewoon jij. Hè?
Ja.
Totaal andere klankstand. Ja, en dan denk je al, ja, fuck. Maar ja, kijk, het is wat het is. En je probeert gewoon jezelf te pushen en er gewoon iets moois van te maken. Zeker dat ik nu 2 Disney-projecten gedaan heb. Ik kijk daar met heel veel waardering voor mijn eigen werk ook op terug. Ik ben daar echt super, super... super content van dat ik dat niet enkel van dat heb kunnen doen, maar dat ik dat hetgeen geworden is dat ze hebben goedgekeurd.
Ja. Ja. Want dat is waarschijnlijk ook wel echt een gigantische productie.
Dat is gigantisch.
Ja, want jij maakt die vertaling dan. Is dat jij alleen? Of?
Ah, wel, dus de 2 projecten van Disney nu, die liggen nu...
De welke zijn dat?
Frozen 2 was voor corona, dus 2019 dan, denk ik. Dat was samen met mijn mama en het project nu, Wish, dus de laatste nieuwe Disney-film die uitgekomen is, dat was ook samen met haar. En omdat ik een meer muzikalere pop-achtergrond heb, echt meer in pop en lichte muziek of zo, had mijn mama zo in mijn Frozen 2 ook gezegd van, weet je wat, ik ga u vooral op de muziek zetten. En dan uiteindelijk hebben we dat werk wel wat verdeeld en heel veel teruggekoppeld aan elkaar, zowel voor dialoog als voor muziek. Maar ik heb dat nu voor Wish ook gedaan. Dus ik heb mij echt vooral gestort op alle nummers. En dan, waar dat mijn mama vast zat of zo, heeft zij mijn raad gevraagd en omgekeerd.
All right.
Dat was wel zo een beetje de verdeling. Maar ik heb het laatste project nu heb ik wel iets meer getrokken. Heb ik mij ook iets meer zo opgezet. Ook omdat zij dat ook wilt, denk ik. Van, ik wil de fakkel stilkens aan wat doorgeven. En dat geeft mij ook wel de motivatie van, ja, als ze mij dan iets zouden vragen voor zo'n project helemaal alleen te vertalen, dat ik dat ook zou kunnen.
Ja.
Dat ik dat ook wel weet van, oké, dat houdt in ongeveer zoveel werkuren of zoveel dagen werk of et cetera.
Is dat tof om met je mama samen te werken? Of is dat
kapot
zoveel...
Ah,
oké.
Dat is echt...
Goed.
Ja, ik weet niet. Wij hebben een heel speciale relatie op dat vlak. Dat zo... Wij kunnen zo echt 100% onszelf zijn, omdat wij zo in onze creativiteit gewoon echt elkaar gewoon bestuiven.
Okay.
Dat is echt... Ja, dan hebben wij zo telefoongesprekken en zo. En dan wij ook keivaak de slappe lach, omdat wij gewoon een bepaalde rijm niet vinden. En dan doet zij een woordenboek op, of een rijmwoordenboek. En dan, haar oog valt dan zo op het eerste en het beste, dat dan tot totaal niet relevant is of zo. Allee, dus wij hebben daar ook gewoon keiveel plezier mee. En ja, dat is superleuk om dat met haar te delen. Ja.
All right, cool. Want die Disney-projecten, zijn het aan jullie 2 die volledig de film vertalen? Of,
Ja.
Dat is wel, want jullie schrijven dan eigenlijk ook alle tekst voor de voice-acteurs?
Ja.
Oké.
Ja.
En zijn er zo, want zijn er juist ook zo van, de regisseur, dit en dat, moeten daar ook... Hoe werkt dat eigenlijk? Is dat zo'n regisseur staat mee in de studio waar het opgenomen is? Of?
Klopt. Dus een regisseur is echt puur voor de opnames.
Oké.
Allee, in dat geval. Maar uw vertaling wordt wel... Er wordt wel verwacht dat uw vertaling gewoon af is. Maar het is wel mogelijk dat een regisseur tijdens de opnames voelt van... Ik vind dat dit toch beter bekt op die plek... en dan twee zinnen omwisselt of zo.
Ah, ja, okay.
Of toch een ander woordje gebruikt. Of... Maar eigenlijk heb jij het meeste van het werk dan gedaan.
Ah, okay.
Dan is ons werk gewoon klaar. Ja. En ik vind dat ook niet... Als dat echt om inhoudelijke dingen gaat of zo, dan zie ik dat altijd wel van erbij. Van, ja, dat zou ik dan graag willen weten. Dat ik dat ook kan verantwoorden of verklaren of zo. Ja. Van waarom kies je hetgeen dat er staat.
Kun je een voorbeeld geven waar je misschien direct aan denkt?
Even denken. Of dat er iets bij Frozen 2 was. Er zijn sowieso dingen, maar die zijn schaars. Dus ja. Ik kan me dat ook zo niet direct terug zo klaar voor de geest halen. Maar dat is wel voorgevallen.
Ja, oké.
Okay, als je zo in de cinemazaal zit en denkt van... Ah, dat heb ik niet gedaan. Dat is niet van mij. Maar dat is ook oké. Okay. Je laat dat ook los, weet je. Ja. De scope van het project is eigenlijk al voldoende affirmatie dat je het goed hebt gedaan.
Ja, ja, dat is wel graaf, hè.
Daar lig ik niet van wakker.
Maar mocht jij ook zo naar de premières komen en zo?
Of? Ik ben naar de première geweest, okay. Ja. Frozen 2 en Wish ook, ja.
Oké, okay. En staat er dan ook want op de aftitelingen en zo?
Ja.
All right. Ja. En hoe voelde je dan?
Ja, dat is heel leuk, hè.
Ja.
Dat is keileuk. Ja.
Want ook als je die dingen aan het vertalen of die voice-over aan het doen zijn, krijg je eigenlijk een lijst waar je rekening mee moet houden?
Ja, dus je krijgt eigenlijk een... hoe heet dat nu? Ja, ik denk een creative letter heet dat.
Fancy.
En daar staat eigenlijk... Ja, dat is een pdf. En daar staat eigenlijk alles in over... Dat je moet weten tot op dat punt van waar de film om draait. De personages, je krijgt een beetje backstory. Er staat ook vaak bij per personage van hoe dat die persoon moet klinken enzovoort. Dus dat is allemaal wel uitgedacht.
Ja.
Ja.
En bijvoorbeeld het ding bij Disney is, die gebruiken ook wel veel humor in hun films. Soms is dat wel niet makkelijk dan om dat dan te vertalen of goed over te brengen in het Nederlands.
Ja.
En hoe pakt het aan? Want ja. Ik vermoed ook wel, je moet ook wel een gevoel voor humor hebben. Of Disney goed snappen.
Ja, ja, ja. Hoe pakt je dat aan? Ja, ook weer zo vind ik... Ik vind dat heel erg afhankelijk van het personage dat dan spreekt op dat moment. Van wat voor iemand moet dat zijn?
Oké. Okay.
Moet dat zo aan de platte... Plaat Antwerpenaar zijn? Of moet die, mag die een West-Vlaams accent hebben? Of hoe pakt ze dat aan? Ik vind dat echt per personage.
Zijn dat dingen die ook op voorhand worden gezegd?
Als in van kiezen van dialecten?
Dialecten, ja.
Nee, daar gaan wij een beetje suggesties in geven, maar uiteindelijk kiezen zij nog met de casting en zo, wie dat ze daarop zetten.
Want heb je zelf wel al een voice-over gedaan van Disney of zoiets? Of enkel vertalen?
Ik heb voice-over gedaan voor Disney. Dat was een kort film van Frozen.
Okay.
Dat heette Olaf's Frozen Adventure. En ze hebben die getoond voor... Oh, dan moet ik echt oppassen wat ik zeg. Voor Coco, denk ik.
Ah, ja.
Dus in plaats van dat ze dan trailers geven of zo, wordt verwacht of dit of dat, geven ze dan een kort film.
Okay.
En ik denk dat toen voor Coco was. Ja.
En wie moest doen?
Een beetje van alles. Kindjes, grotere. En allemaal zo verschillende pitches en zo. Dat is wel heel funny.
Amai, dat moet toch wel... Zijn er veel mensen, want je ziet ook, zijn er veel mensen in die sector dat ook... zanger of zangeressen zijn.
Ja, en eigenlijk is dat ook vooral veel mensen vanuit de musical scene.
Ah ja, oké.
Which is not unlogical voor mij, omdat die mensen gewoon ook veel verschillende disciplines hebben.
Ja.
In acteren en muzikaal sterk zijn en dansen. Die hebben heel veel liveliness in hun acteren ook. En dat is kei handig om te hebben als je moet gaan dubben in de studio. Ja. Je hebt die energie ook, je snapt ook van... Je ziet dat personage bewegen en je kunt dat eigenlijk direct in je spel leggen. En je kunt, als je dan ook nog eens goed kunt zingen, dan is dat eigenlijk voor een studio win-win.
Ja.
Oké.
Okay. Kun jij goed dansen? Zou jij een musical kunnen meedoen?
Musical, nee. Dat is niet voor mij. Ik heb dat een paar keer wel zo geprobeerd, omdat mijn mama daar heel hard in... En zij is meer in die kant van de sector ook. In theater, in de musicalwereld. Dus een paar keer zo stages en veel wat gedaan, maar nooit echt... De full way of zo. Nee, dat is niet voor mij.
Van de juist zei ook zo van af en toe gebruiken ze dan. Je wordt dan met een paperball aan het opnemen en daarna zouden ze een strik aan het doen. Dat is wel...
Dat is echt honest, hè. Dat is echt een echte anekdote.
Ja, het ding is ook, dat is wel grappig, want als ik dat hoor, het is echt belangrijk, die job dat je doet.
Ja.
Maar dan langs de andere kant is het wel zo van in de ene studio hadden ze iets te kort en moeten dat gaan doen.
Ja.
Is dat als je naar die studios gaat, is dat ook zo'n beetje chaos?
Goh, ik ben er nu al lang ook niet meer geweest en ik denk dat het ook afhangt van studio tot studio.
Ja.
Van welke projecten dat er lopende zijn of hoe strak de deadlines zijn en, ja, en gerespecteerd moeten worden. Maar dat was, ja, dat was een moment in time. Dat,
het ding is ook, eigenlijk, ja, dat zijn acteurs, voice-over acteurs. Mm-hmm. Zijn die ook, als jij dat dan gedaan hebt voor zo die Olaf, van die Olaf-film van Disney, sta jij daar dan ook veel te bewegen? Of hoe leef jij je wat in die personages?
Nu, ja, specifiek voor dat project waren wij met een koor. Dus waren wij met 6 mensen in totaal. Ja. 3 mannen, 3 vrouwen. En dus wij stonden eigenlijk allemaal bij elkaar terwijl wij aan het inspreken, inzingen waren. En dat gaf ook wel motivatie, maar soms was dat ook wel afleidend. Omdat je schiet gewoon in de lach. Omdat je ziet iemand vanuit hun ooghoek ziet eigenlijk al gewoon gieren. Ja. Voordat je moet beginnen, voordat ze op record drukken. Maar tegelijkertijd, omdat dat ook allemaal vakmensen zijn, is dat ook super motiverend werken. Dus,
ja.
Ja. Maar af en toe, als je echt alleen in de studio staat, dan moeten u ook wel... Dat kost wel even zo. Dat kost mij meestal 10 minuten of zo voordat je echt in de zone bent.
Ja.
Ja. 5-10 minuten of zo, voordat je echt je stem maar gevonden hebt, je plaatsing. Het kan ook zijn dat je een slechte dag hebt, dat je ziek bent geweest. En dan moet het maar doen, hè. Ja, je staat gepland, ja. De film moet af, ja. Dus...
Hoe lang duren zo'n projecten eigenlijk? Want bijvoorbeeld dat vertalen, het herschrijven van een heel... herschrijven van de tekst, dat lijkt mij toch op zich een heel lange job.
Ja, meestal... laten we zeggen, over echt zo maanden heen of zo, het vertalen aan zich van begin tot einde 1,5 tot 2 maanden. Maar dat is niet dat je elke dag daaraan werkt per se. Omdat een film vaak, als je die krijgt, is dat nog maar een eerste versie.
Van die film?
Van die film.
Ah, okay.
Dus het is ook mogelijk dat dan in de tweede versie dat er eigenlijk superveel wijzigingen zijn en dat eigenlijk daar nog heel veel aanpassingen moeten gebeuren. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om daar echt een tijdsframe op te plakken of zo, omdat die deadlines zich dan ook een beetje verschuiven. Zo van, we moeten toch een aanpassing doen voor dit. We gaan dat toch nog met een week uitstellen. Of het moet zelfs strakker, want Disney wil de trailer dan al releasen. Of, dus dat is allemaal heel erg flexibel eigenlijk en variabel. Ja.
Zijn er dan even tijd om zo veel verschillende projecten doorheen te doen? Of is dat soms wel echt chaos bij u?
Goh, ik heb momenteel, de afgelopen jaren heb ik eigenlijk het geluk gehad dat ik eigenlijk project per project kon afwerken. Ah, okay. Sommige dingen lopen zo een klein beetje parallel. Maar bij mij is dat meestal dan verschillende dingen. Dat ik dan zo in optredens aan het voorbereiden ben, in moet vertalen, in een deadline moet respecteren. En dat alles zo wat door dezelfde tunnel moet. Ja, dat is wel dat is een beetje het nadeel van... freelancer, denk ik. Dat je gewoon ja zegt op alles en op den duur zit je naar je agenda te kijken en denk je, hoe ga ik nog
kunnen slapen?
Koken voor mezelf vandaag. Dat gebeurt.
Disney stuurt geen eten op.
Nee.
Jammer.
Nee, jammer.
Jammer.
They should do that.
dus ik kan even op dat Disney vooral wel verder, want dat is wel iets interessants. Dat zijn heel vaak zo... dat zijn kinderfilms.
Ja.
Hoe probeert jij die emoties eigenlijk mee te pakken? Als ofwel voice-over ofwel vertalen, want dat is wel, je bent zelf geen kind meer.
Mm-hmm.
Vind je dat moeilijk om dat mee te nemen?
Wat bedoel je met emoties mee te pakken?
Ja, bijvoorbeeld in een voice-over moet je wel een bepaald gevoel of zo daarin steken.
Ja.
Vind je dat moeilijk om te zoeken? Of?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wat helpt bij je in te leven is door... In mijn opinie, u te verbinden met iets dat je misschien hebt meegemaakt, dat eraan gelijkt. Of dat je weet van dat gaat mij in die situatie brengen. Dat gaat mij in die emotie zetten om dat goed te kunnen inspreken.
Ja.
Natuurlijk moet je dat ook kunnen controleren. Je moet dat kunnen containen. Want als dat gaat over iets verdrietig of zo, het is ook niet de bedoeling dat je in je emotie verliest. En dat je dan een krop in je keel krijgt en eigenlijk niet meer kunt spelen.
Ah, okay.
Maar... het kan wel zijn dat omdat je dat begint te doen en eigenlijk die een tekst dan inleest, dat je even aangrijpt. Ja, dat kan wel.
Oké. Okay.
En in vertaling is dat ook altijd een keuze maken tussen... Oké, is dit woord dat ik nu hier ga gebruiken of die metafoor, is dat te gewichtig voor de boodschap? Of gaan we dat gewoon proberen En zien wat, welke feedback daarop komt. Ja. En gaan zij zeggen, oh man, ik is keigoed. Ja. We gaan dat houden.
Hoeveel feedback krijg je eigenlijk? Veel? Of?
Weinig eigenlijk. Ja? Ja, best weinig. Ik heb, denk altijd dat ze zoiets hebben van... Mannetjes, we vertrouwen nu tot binnenkort. Nee, er komt weinig feedback rechtstreeks van Disney. En ik denk ook omdat ondertussen zijn de scripts zo meticulously uitgedacht en ik zeg het onderstreep note rhyme, note slant rhyme. Dus meer, zo, meer op klank. Of dat moet niet per se de medeklinker zijn die moet rijmen. Maar alles is tot in de puntjes eigenlijk bevestigd en vastgelegd. Ja. En je probeert je daar gewoon als vertaler zoveel mogelijk aan te houden.
Ja. Ja. En heb je ook, want je dan vooral zo nummers vertalen. Mm-hmm. Heb je een favoriet Disney-nummer?
Oh my god, wat een vraag. Aller tijden, of wat?
Ja, wat je gedaan hebt qua werk.
Ah, wat ik gedaan heb? Oh. Ik denk dan toch wel... Ik denk van Frozen 2 wel. Ja,
ja welke nummer?
Into the Unknown.
Ah, ja.
Ja.
Hoe zei het Nederlands?
In Vlaams is dat Als ik je nu volg.
Ah.
Ja. De Nederlanders hebben daar in een onbekend oord, of een onbekend oord, dus die hebben dat heel letterlijk gehouden.
Ja.
Maar ik had zo direct met mama van, nee, we gaan dat niet doen. We gaan dat niet doen. We gaan het woord onbekend gaan we in de pre-chorus zetten. We gaan dat eerder al laten komen. En dan een soort van deelzin eigenlijk gebruiken als titel. Omdat dat gewoon veel, voor mij veel melodischer en veel makkelijker klonk.
Ja.
En als ik daar terug naar luister, dan denk ik, ja, ik heb dat wel goed gedaan.
Ja. Heb je dan ook zo wel wat vreemde reacties gelezen? Maar dat zijn ook ouders die dan zeggen van, dit klopt niet.
Ja, ja, ja. En tuurlijk zijn er altijd wel dingen waar ik ook nu op kan terugkijken. En denk, daar had ik misschien langer op moeten nadenken of zo. Of daar had iets anders gekund.
Ja.
Ik vind het ook wel leuk om achteraf dan zo de Nederlandse vertalingen van die songs ook te bekijken en te beluisteren. En dan... Dat je zo weet van, ah ja, inderdaad, dat is interessant dat zij dat hebben gekozen op die plek. Dat had bij ons eigenlijk ook perfect gekund. Waarom heb ik dat niet gedaan?
Ah,
maar dat,
is zo,
dat vind ik dan ook wel leuk om te weten van, dat is toch, je ziet toch wel twee heel andere approaches.
Ja.
Eigenlijk in dezelfde taal, maar gewoon totaal ander dialect en gebruik van woordenschat. Dat is leuk om achteraf wel te vergelijken met elkaar.
Ik kies bij Disney-films toch ook wel altijd Vlaams, hoor. En niet Nederlands. En dus ging dat echt zo raar.
Vroeger was ze veel gemengd, hè. Als je aan Tarzan denkt of zo, dat was een Nederlands accent en Vlaams.
Ah, door elkaar?
Ja, dat was gemengd.
Ah, okay. Is dat dan Nederland en België die dan op zo'n project samenwerken? Of?
Toen was dat wel nog. Ik weet niet hoe en waarom dat doorheen de geschiedenis, doorheen de tijd dat zo veranderd is en dat ze echt op een bepaald moment hebben gekozen van nee, we splitten dat volledig. Ja. Nu, ik vind dat ook wel goed of zo, hè? Daar niet van. Ik vind dat ook wel goed dat er een Vlaamse versie ook is. Ik vind dat ook wel belangrijk dat die taal echt wel volledig zijn ruimte krijgt.
Ja, ik moet daar nu... Bij Tarzan, ik moet dat misschien
herbekijken. Tarzan, Timon en Pumba, mega plat.
Ah.
Mega Antwerps.
Yeah.
Simba was Hollands. Allee, Nederlands.
Ah, echt?
Ja, dus er waren echt wel heel veel...
Dat moet ik wel eens terugchecken, want dat kan ik mij niet herinneren. Dat ik dat als kind gaat mij dat nooit opgevallen zijn.
Maar echt... Ja, en natuurlijk, als kind is dat hilarisch, want je hoort eigenlijk precies uw onkel of zo. Maar dan heb je wel de mix van ook nog een Nederlands accent erbij.
Dat kan echt terugchecken, want dat lijkt mij wel heel grappig nu dat ik dit weet.
Ja.
Die voice-overs worden ook vaker dan door BV's.
Ja.
Is dat eigenlijk iets belangrijk om de Disney-film hier te verkopen? Of maakt dat niet echt uit wie die voice-over... Als dat geen bekende acteur zou zijn?
Ik denk... Ik weet niet, ik heb het gevoel dat wel... Zeker in het geval van muzikale animatiefilms of muzikale films die gedubt worden, dat wel een beetje aan het veranderen is. Dat de soort pool van acteurs dat zich wel wat aan het vernieuwen, aan het verjongen is of zo. Dat er nieuwe, frisse stemmen in de mix komen. Nu, met andere animatiefilms zie je dat toch wel vaak. Dat er zo de vaste mensen worden opgezet, de hoofdpersonages dan vooral. Maar voor muzikale dingen zou ik dus zeggen dat wel een beetje, naar mijn gevoel, een andere richting uitgaat.
Want heb je dat al gedaan? Dingen ingezongen echt voor films?
Ja, eigenlijk dat het meeste, zou ik zeggen. Maar dan ook wel echt vaak koor, hè? Dus echt zo in de achtergrond, dan met drie andere vrouwenstemmen in de booth.
Ja.
U eigenlijk echt kapot lachen, omdat je ook moet inleven of moet spelen op dat moment. Allee, zo voor trolls of zo, zo van die dingen.
Dat zijn wel grappige films.
Ja. Ja, dat is wel echt heel leuk om te doen.
En daar heb je dan ook de muzikale kant moeten doen?
Ja.
Oké. Ja, dat is wel. En zou je ooit zo'n hoofdpersonage zelf willen spelen?
Goh, ik heb daar zo momenteel niet echt super harde ambitie voor. Maar als er een opportuniteit zich zou aanreiken, zou ik daar wel zeker voor op casting gaan.
Oké.
Ja. Ja, why not? Ja,
tuurlijk. Ja,
superleuk. Leuk om te doen.
Dus daar worden ook wel echt castings voor gedaan. Het is niet dat dat vanzelfsprekend is dat dat naar een of andere BV gaat, nee, die dat al vaker gedaan heeft.
Nee.
En welke studio's doen eigenlijk allemaal van die...
De studio's waar ik het meest voor gewerkt heb al zijn Option Media in Mechelen. En dan heb je een aantal in Brussel, Sonhouse, SDI Media. Maar dat is ondertussen ook overkoepeld. Allee, dat is met een andere groep of zo, Iuno of ik weet niet. Dus dat is ook allemaal een beetje veranderd, dat landschap ondertussen. Maar dat zijn zo de main in mijn ervaring. Ja.
All right.
Ja, dus een beetje verspreid in de hoofdsteden eigenlijk, ja.
Oké, cool.
Ja.
En we hebben het over die Disney vooral gehad, maar jij doet nog wel andere dingen buiten filmen. Qua vertaling en of voice-overs?
Het meeste qua vertaling is voor film geweest tot hiertoe. En dan voor voice-over heb ik wel wat ervaring in het inspreken van commercials of zo, of infomercials. Ja. Niet per se dingen die echt op tv komen of zo. Je hebt daar ook, dat is ook allemaal zo anders geregeld qua rechten en uitbetaling. Allee, hoe dat opgevolgd wordt, dat is allemaal heel erg ingewikkeld in mijn ogen. maar ik heb wel een paar dingen gedaan voor marketingbedrijven die iets op poten moeten zetten, die daar een stem voor nodig hebben om dat product of dat project te kunnen verkopen aan een cliënt. En dan zoeken ze daar heel specifiek een stem voor. Ja, dat heb ik al gedaan. Ja.
All right. Ja. En welke filmachtige dingen heb je nog gedaan?
Filmachtige dingen. Oh, maar even denken. ik heb... Voor vertaling of voor voice-over?
Beide.
Ja, voice-over dus wel een aantal dingen zoals... dan die Shrek-dingen. Dat was een passage. Doei. Voor dingen voor Harry Potter heb ik... en ze noemen dat altijd... Ik moet dat eigenlijk nog eens opzoeken van waar dat woord komt. Maar in een script wordt dat omschreven als walla. En dat is eigenlijk gewoon achtergrond. Dat is opvulling. Dat wordt quasi weggemixt. Je hoort dat eigenlijk in de uiteindelijke versie van de film niet meer. Maar dat zijn dus dingen die effectief moeten opgevuld worden. En dat kan dus zijn, bijvoorbeeld in het geval van Harry Potter was dat, ik weet nu niet meer welke film, ik denk de derde of de vierde of zo, dat die in een klasruimte zitten en... Er heeft iemand zo een papieren vliegtuig getoverd en dat zweeft zo door de lucht en dat gaat zo heel die ruimte rond. En je moet dan zo... Ah, wauw, kijk daar. Zo die dingen moet je dan zo allemaal inspreken en gaan vertolken eigenlijk. Hè? Dus dat wordt ook al allemaal uitgetypt vaak. En soms is het on the spot gewoon inleven en doen. En, ja.
Maar Harry Potter is ook wel een cool.
Maar dat is lang geleden.
Ja.
Dat weet ik al niet meer. Hoe lang dat geleden is. Dus een paar Disney-dingen. Een paar dingen voor Fox. Dus Trolls was zo één ding ook nog. Ugly Dolls was ook een film van Fox, denk ik. Yuku heb ik vertaald. Dat was een hele mooie film. Yuku en de Bloem van de Himalaya. Was echt een super, super mooie kinderfilm. Ook de muziek van gedaan. Dat was voor... JIF, voor het Jeugdfilmfestival. Dat was vorig jaar ergens. Dus ja, ik zeg het, een beetje van alles en nog wat.
En heb je een favoriete genre of dingen dat je zegt, dat vind ik leuk om te doen?
Ja, ik denk toch wel, als je echt kunt kiezen, het kaliber van Disney, dat kun je echt gewoon niet ontwijken hoe cool dat is.
Ja.
Als je bezig bent, als je echt aan het vertalen bent of zo, dan ben je zo, je bent zo bezig en je bent zo caught up in je project en in je proces dat je eigenlijk niet altijd beseft van hoe groot deel van uitmaakt. Dat vind ik wel
Ja, vooral omdat het ook een belangrijk ding is of zo.
Ja.
Allee, ik denk niet dat iemand onnuttig is in een Disney-proces, ja. Maar heel een film vertellen is wel... het is belangrijk, hè?
Ja, ja. Ja, en dan soms... dan is dat zo uit. Allee, dan ook zo nu mijn Wish, dan, die was dan zo uit. En dan was ik zo, ah ja, damn. Dat is gewoon... Dat is eruit. Ik mag dat ook beginnen vertellen. En dan zie je dan de reacties van mensen. En dat is wel... Dat zet u wel even zo terug in dat moment van... Maar ja, oké. Ik heb het toch kunnen doen of zo.
Is dat moeilijk voor u, zo die zaken geheim houden?
Ça va eigenlijk. Nee, ik ben daar wel goed in.
Ja?
Ja,
ik ben daar wel goed in. Dat is echt mega moeilijk. Ik zou daar zo slecht in zijn. Ja. In dingen geheim houden. Ja. Toch zeker als je dan aan die graven... project. Maar je zegt echt tegen niemand.
Nee.
Ik zou dat niet kunnen, hè?
Nope.
Nee, het lijkt mij... maar goed, want ja, dat is dan toch wel een half jaar dat je dat stil moet houden of zo.
Ja, zoiets, hè. Een viertal maanden, vijftal maanden. Ja.
Oké, nice. En je zegt dat je door je mama best veel... Allee, daar bent ingerold, maar heb jij ook iets in die genre gestudeerd?
In het genre van voice-over? Of,
ja, vertalen of voice-over.
Ja, nee dus. Hè. Ik zei het al daarnet, van, ik heb zo wel een tijdje wat last gehad van imposter syndrome of zo. Allee, last. Dat je gewoon afvraagt van... Ja, ik ben hier ingerold.
Ja.
Is dat wel... Mag dat wel? Zo.
Ah, okay.
Dat je dat echt eigen mocht maken van... Ik doe hetgeen dat ik doe, doe ik goed. Mensen vragen mij, mensen willen dat ik terugkom of dat ik een project doe. Dus nee, ik heb vertalen niet gestudeerd. Ik heb 5 jaar conservatorium gedaan voor zang.
Oh.
En dat was eigenlijk mijn main focus.
Ja.
Maar ik heb gewoon in die periode, in die jaren studietijd, heb ik veel werk gedaan. Dat was toen nog op interim basis. En ik... dat vertalen, dat is echt gewoon op een bepaald moment begonnen. Ik kan dat eigenlijk niet meer zo goed herinneren, omdat ik dus echt al zo superveel gedaan heb. Maar ja, ik ben er altijd heel graag mee bezig geweest. Ja.
Maar dat is ook wel iets, vertalen, je moet wel goed in talen zijn.
Ja, je moet er ook niet enkel er goed in zijn, of technisch of zo, maar ik denk dat je er ook gewoon veel affiniteit mee moet hebben en veel passie, waardoor dat je ook makkelijker op dingen komt of daar creatief in kunt zijn. En voor mij liepen die twee altijd naast elkaar. Ja. Ik zei altijd tegen mijn ouders van... Ja, als Gent niet lukt, als het conservatorium niet lukt, het ingangsexamen, ja, dan ga ik wel universiteit in Antwerpen doen. Dan zou ik wel vertaler-tolk
worden. Okay.
Dus dat was wel altijd mijn plan B. Ja. Maar uiteindelijk, 5 jaar later, had ik een master in muziek. En dan dacht ik van, ja, kijk, het is dan toch dat geworden.
Ja.
En dan op een bepaald moment is dat er toch ook terug ingeslopen, dat vertalen.
Ja.
Om dat dan ook professioneel te gaan doen. Dus... Ja, op die manier eigenlijk.
Dat is
dus
ook cool. Het moet niet altijd de hard way zijn of zo.
Nee, is...
Maar heb je dan, leest je dan graag? Of hoe kan je, want dat is altijd zo heel plat, hè, van ja, ik vind talen leuk. Als je
vindt dat niet concreet genoeg.
Nee, dat is niet. Dat is heel vreemd. Ja. Hè? Het is niet dat je als kind zegt, weet je wat ik wil worden? Vertaler, snap je? Dus hoe is dat bij, hoe uitziet dat bij u?
Ik denk dat ik heel... Ik vind heel veel musicaliteit in taal. Ik zal proberen om dat concreter te maken. Maar ik ben daar heel snel door gebeten. Ik kan dat echt ongelooflijk vinden hoe dat dingen verwoord kunnen worden. Soms ook in heel kleine zinnen of eigenlijk in een heel korte tekst. Dat je eigenlijk een hele wereld of een scala aan verschillende dingen kunt zien of ontdekken. Ik ben ook iemand die... in het Engels bijvoorbeeld, als ik een tekst lees of ik ben iets aan het lezen en dat kan een roman zijn, dat kan non-fictie zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ik kom daar een woord tegen dat ik dan niet ken. Dan moet ik echt even zo stoppen om dat dan te gaan opzoeken. Omdat ik kan dat niet loslaten als ik niet weet wat dat betekent.
Ah, oké. Maar je hebt soms ook woorden in het Engels die geen betekenis hebben in het Nederlands. Of ben ik nu echt mega fout?
Ja, of dat moeilijk te vertalen zijn of zo.
Ja.
Ja, zeker. Zeker. En allee, heel veel dingen leert je ook gewoon contextueel. Hè?
Ja, ja.
Maar ik denk dat ik dat altijd heb gehad.
Okay.
Ik las heel graag. Ik las ook heel graag voor.
Mm-hmm.
Ik had ook een ongelooflijk goede leerkracht in het middelbaar. In het vijfde en het zesde.
Shout-out naar de
Ja, echt, amai. Sabrina, she was amazing. Nee, maar echt waar. Ik heb daar ongelooflijk veel van opgestoken. Ik denk dat zij dat ook wel echt zo... ja, gesparkt heeft in mij om, okay, om daar veel mee te doen. En dan ook altijd zo... Dan moest er iets voorgelezen worden in de klas, in de les Engels of zo. En hij was van, ja, and who's going to do it now? En dan echt zo heel de klas zo naar mij. En ik was heel timide op dat moment nog. Ik was daar eigenlijk helemaal niet dat ik daar zo voor stond te springen. Maar ik deed dat dan wel en ik vond het dan uiteindelijk wel leuk om te doen.
Alright,
dus,
goed.
Dus ik heb dat altijd een beetje in mij gehad om daarmee bezig te zijn.
Maar dan toch gekozen voor een opleiding op het conservatorium muziek. Voor muziek. Je hebt nu ook je eigen project, maar wat is je artiestennaam nu?
Moira Lou.
Ja. En zingt jij in het Engels?
Ja.
En hoe is dat eigenlijk tot stand te komen? Want op een bepaald moment heb je mensen die zeggen van, ja, ik zing graag, mm-hmm, maar dan zeggen van, ah, ik ga er toch iets mee doen.
Ja.
Was dat je plan toen je je inschreef bij het conservatorium of niet?
Nee. Ik schreef wel op voorhand, voordat ik mijn toelatingsexamen heb gedaan, had ik wel eens een nummer geschreven. Ik was daar wel al mee bezig. Maar ik zeg het, ik denk dat dat gewoon ook heel hard met mijn persoonlijkheid of mijn beleving op dat moment te maken had. Ik was heel verlegen. En ik denk dat ik daarin ben gerold op basis van kennis en op wilskracht en doorzettingsvermogen. Maar dat ik eigenlijk die eerste 3 jaar van dat bachelor-diploma, dat ik gewoon heel veel heb geëxploreerd, ja, zo qua genres. En dat ik mezelf ook echt keihard heb uitgedaagd. En pas later, denk ik, in mijn master had ik echt zoiets van, ja, hier ga ik nu echt keihard op focussen. Ja. Ik wil echt schrijven. Ik wil echt mijn project afstuderen dat vooral eigen werk is. Misschien één cover of zo.
Ja.
Maar die dan ook heel eigenzinnig is en heel hard herwerkt is en zo.
Hoe ziet zo'n opleiding er eigenlijk uit?
Het komt uit, hoor.
Ja.
Je schrijft je in voor een ingangsexamen voor een hoofdinstrument. En dat hangt een heel curriculum aan vast.
Ja. Ja,
samenspel, harmonie, ear training, wat van alles nog wel. En dan ook een aantal echt theoretische vakken.
Ja.
Jazzgeschiedenis, popgeschiedenis, verschillende dingen.
Maar dat is nog wel stevig.
Maar vooral praktisch, hè?
Ja,
echt een praktische
opleiding. Want is dan uw hoofdinstrument was dan...
Zang.
Zang, ja, oké. Okay. En kunt jij muziek spelen ook?
Ja, piano.
Piano.
Ja.
Oké, okay, cool. En zouden die ooit zo echt een nummer willen schrijven voor zo'n film of zo?
Ja, dat zou ik wel heel cool vinden. Moest daar...
Want je studeert daarmee af. En wat is eigenlijk dan het plan daarna? Er zijn heel veel mensen die conservatorium doen en leerkracht worden. Mm-hmm. Ja, dat is bij u niet het geval. Had jij zo een plan dat je zoiets had van...
Nee, ik kan gewoon bloedeerlijk zijn. Hè. Ik was 23, denk ik, als ik mijn master behaald heb. Want het was op 2 jaar. En ik had ook een prijs gekregen voor mijn eindproject. Dus ik wist ook dat ik iets zot... Ik wist ook dat ik echt iets zot cool had gedaan. En dat dat gewoon echt een kei cool eenmalig moment was in mijn carrière tot dan toe.
Wat was het project juist?
Dat was ook mijn eigen project. Maar ik denk dat ik als enigste van ons jaar dat ik zo er echt voor gekozen had om heel veel eigen werk te doen.
Ja.
Allee, eigenlijk 10 van de 11 songs of zo, gewoon eigen werk.
Oh, oké, graag.
En ik was eigenlijk dat jaar, dat laatste masterjaar, ook nog op uitwisseling geweest in Denemarken. Dus ik kwam terug en ik ben daar gewoon direct aan begonnen. Zo in januari, zo bam, oké.
Okay. Ja.
In juni moet het er staan, moet het er gewoon staan. Dus ik wist van, oké, ik heb iets zot gedaan. Maar ik ging dan mijn diploma halen in september, want ik had mijn thesis uitgesteld. Dus ik heb die in de zomer afgewerkt. En ik had mijn diploma aan en dat was echt zo... Oké. En nu? Ja, dat is gewoon niemand... Je leert van alles en je leert superveel mensen kennen. En je leert met heel veel docenten praten over de sector. Maar de sector verandert ook.
Ja.
En jij verandert ook als persoon. En ik denk dat heel veel mensen daar... Maar misschien in elke opleiding, afhankelijk van het knelpunt beroep of niet is. Maar dat heel veel mensen buiten hun opleiding komen en zo denken van... Damn, wat moet ik nu gaan doen?
Ja.
En ik had dat keihard. Ik ben echt ziek hard gevallen, denk ik. Ik heb echt wel een tijd nodig gehad om mij uit een soort put te werken. Dat ik ook terug in mezelf begon te geloven dat ik daar een identiteit in had.
Ja.
En dan kwam op een bepaald moment corona. En dan was er tijd.
Ja.
En dan dacht ik, oké, nu gaan we het doen. En eigenlijk ook heel... heel organisch of zo, in contact gekomen met mijn producer op dat moment. Ik moest toen een opnamesessie doen voor iemand anders zijn album. Dus echt backings eigenlijk.
Ja.
En dat was 2020, denk ik, in de zomer. En dan beginnen babbelen en demo's doorgestuurd achteraf. En dat is gewoon vertrokken.
Oké.
Okay. Hij zei van, ik vind dit kei nice. Ik wil dat produceren. Laat ons eens samen zitten.
Ja.
En ik denk, omdat er toen iemand in mij geloofde, dat mij zo over de schreef heeft. Allee, dat mij eigenlijk heeft gepusht om te zeggen, oké, nu ga ik er echt iets concreet van maken.
Oké, okay, nice, hè?
Ja.
Want je hebt dan nu een release show hier in de Kafka gedaan. Wanneer was dat?
November 22.
Oké. Okay.
Ja.
En je zegt zelf dat je vroeger de best timide was, introvert. Ja. Maar dan toch wel zo, hè, die voice-over, die vertalingen, dat zijn ook voor grote namen.
Ja.
Dan toch op een podium gaan staan. Ja. Is dat iets dat zo weggeëpt is, dat introverte? En...
Ja. Nu, ik ben nog altijd wel een introvert persoon. Allee, als in van, ik kan wel enorm genieten van... op mezelf te zijn. En ik ben ook niet per se iemand die bij alles aanwezig moet zijn. Ik ben ook snel heel overprikkeld. Maar ik moet wel zeggen dat ik super dankbaar ben dat ik die opleiding heb gedaan. Want dat heeft mij echt niet enkel op muzikaal vlak heel veel dingen geleerd. En technisch dat ik daar heel sterk in ben geworden en alles wat je maar wilt. Maar vooral op dat persoonlijke, emotionele aspect... Dat ik denk dat ik dat niet had kunnen doen, die soort groei, in een universitaire opleiding. Ik had waarschijnlijk een keigoede vertaler geworden, maar ik was misschien niet op mijn schulp gekomen.
Ah, ja, okay.
Of ik had dan misschien een droom om een album te maken of een droom om iets in die sector te doen, had ik dan zo stilletjes begraven.
Oh, oké.
Okay. Of,
ja.
of heel hard voor mijn eigen gehouden. En ik denk door... u in die pool te smijten van al die verschillende persoonlijkheden bij elkaar en verschillende instrumenten en mensen met allemaal andere achtergronden, dat je wel echt gewoon, je wordt gewoon gepusht om je eigen te smijten.
Ja.
En ik denk dat mij heel hard geholpen heeft in mijn vak nu. Mm. En het feit dat ik zo ook veel verschillende dingen bij elkaar doe.
Dat is leuk, hè?
Ja,
dat is nooit saai is het dan?
Nee, absoluut niet.
Hoe voelde nu je show hier? Had je veel zenuwen? Was het leuk?
Ik had veel zenuwen. Ik voelde wel van... het zou nice zijn geweest. Moest er nog een keer aan vast te begangen of zo. En zo nog een moment, nog een gig. Maar je zet 8 mensen op het podium. Ja, die moeten ook allemaal kunnen. het is wel echt een heel werk om de agenda's altijd bij elkaar te houden. En ik heb op dat moment gewoon zoiets gehad van... Ik ga gewoon daarop inzetten. Op die ene show. En daarna zie ik wel. En ik heb toen, vorig jaar in 23, dan veel solo gespeeld. Ja. En een keer in duo gespeeld met een bassist. Het heeft soms ook gewoon met planning en praktische omstandigheden te maken. Dat je zegt van, oké, ik ga dat toch niet doen. Of ik ga dat toch niet blijven aanhouden of zo. Ik ga met mijn eigen weg. Dus, maar het was heel leuk, vond ik, hier in Kafka. Het was een heel leuke...
Want jij waart dat eigenlijk?
Klopt.
En wat vond jij ervan?
Wholesome. Dat was de vibe van die avond.
Ja?
Ik had wel echt het gevoel dat iedereen er voor u was.
Ja.
En om te steunen.
Ja.
En te kijken van, kijk wat zij heeft gedaan.
Ja.
En dat was al heel aangenaam ook gewoon om te zien.
Mm-hmm.
Dus
dat voelde voor mij ook zo. Precies zo één big family of zo. Ja.
Dat was heel leuk.
Ja, nice.
En zou je ooit zo inschrijven voor zo'n Humos Rock Rally of soundtrack? Of?
Ik heb aan de Humos Rock Rally meegedaan, maar dat was met een ander project.
Ja, okay.
Dus daar had ik wel als backing vocals. Dat heette toen nog Terms.
Ah, ja, okay.
Dat was heel tof eigenlijk ook. Ik vond het echt wel leuk, een leuke ervaring. We zijn tot in de finale geraakt. Dus dat was ook wel zo'n bucketlisting van zo... Ik wil ooit eens in een AB hebben gestaan.
Ja,
zo,
dat is wel
en dan
cool,
ben je zo daar. En ik zo... Oké, this is just another stage.
Ja.
Dat is wel super cool dat je gewoon zo wat kunt afvinken of zo. Maar dus nog niet met mijn eigen project of zo. Nog niet in een AB gestaan. Maybe someday. Soundtrack is ook wel iets dat mij nog aanspreekt om te doen.
Ja.
Ja, dat ga ik ook nog zo wat in het achterhoofd
houden om ooit te doen.
Ja, dat wel.
Je hebt veel verschillende pijlers dat je doet. Allemaal heel tof. Allemaal ook wel een beetje in dezelfde lijn.
Ja.
Heb je zo één project van de vorige jaren dat je zegt, dat sprong er wel echt uit voor mij?
Weet je, ik denk dat ik dan eigenlijk gewoon toch echt mijn eigen project
moet zeggen. Ja, goed.
Ja, want dat is gewoon... Dat is zo'n... Dat voelt als een huzarenstuk. Hè? Dat voelt als zo een deel van jezelf dat je hebt helemaal hebt doorploeterd en soms ook echt hebt veroordeeld van oh, waar ben ik nu aan begonnen? Dat is gewoon, dat is een hele journey eigenlijk. Ja. En dat je wel met dezelfde passie gewoon aan iets kunt blijven werken.
Ja.
En dat heb ik wel echt keihard in Morelou gestoken, in dat eerste album. Dat mij dus nu ook gewoon motiveert om nog andere dingen daarmee te doen.
Ja.
En andere genres daarbij te betrekken. En wat te studeren en wat bij te leren over andere zaken. Dat je ook niet heel de tijd in diezelfde bubbel blijft. Ja. Je kunt niet eindeloos jezelf blijven inspireren. Nee. Je moet andere dingen gaan doen en andere mensen tegenkomen om je op een nieuw pad te brengen. Dus ik denk mijn eigen project, ja. Los van alle Disney-stuff en zo, wat echt amazing is en waar ik altijd ja op zou zeggen. Ik denk, een plaat maken was voor mij echt een mijlpaal. En ik denk dat ik daar gewoon heel blij mee ben. Dat ik dat heb kunnen doen.
Keigoed.
Ja.
Heb je zo, ga je die lijn met je eigen project dit jaar verder trekken? Of zeg je van, dit wordt het jaar dat ik toch inspiratie moet opdoen? Of heb je andere leuke projecten dat er deze jaar aan aankomen?
Ah, wel, dit wordt het, wel het jaar dat ik wat meer inspiratie ga doen. Dat ik wel een beetje wil studeren. Dat ik ook wat wil reizen. Dat ik wat zin heb om even weg te gaan for the sake of holiday. En niet altijd zo heel functional mijn vakantie spenderen aan. En nu ga ik schrijven. En nu ga ik een week verlof pakken om eigenlijk ook nog te werken. Dus ik voel dat ik zo wel wat nood heb om zo wat nieuwe indrukken op te doen en wat nieuwe dingen te zien en mee te maken. Maar ik blijf wel gewoon bezig. Zo, dat blijft zo wat smooth sailing, maar meer onder de radar. Ik denk dat dat voor mij ook wel natuurlijk aanvoelt. Als je zo een jaar en een half hebt gehad van zo een release en dan die plaat moest er komen en je zit dat... Ja, ik heb dat ook alleen gedaan, dat ook in eigen beheer gedaan. Dat was ook op een bepaald moment een keuze. Dat ik nu denk van, ga naar een volgend project toe, zou ik wel eens willen dieper inkijken naar labels of zo. Dat je gewoon dingen kunt uitbesteden ook. Want dat is gewoon veel te veel.
Ja.
Dat is veel te veel werk. Ja. Ik heb het allemaal gedaan, maar ik zou het niet op dezelfde manier terugdoen.
Ja.
Dus,
ja. All right, keigoed.
Ja.
Ik vind dat een mooie uitleg om de podcast af te ronden. Super hard bedankt, Marie, om af te komen.
Ja, jullie bedankt.
Met heel veel plezier. Dan willen wij juist nog iedereen bedanken die gekeken of geluisterd heeft. En dan zien wij jullie binnen 2 weken terug. Doei!